zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 21, vraag 54 en het antwoord. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord luidt dat de zode God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenheid des waren geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde toe vergaderd, beschermd en onderhoud. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Artikel luidt, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. En wij zouden overdenken of wij waren bezig met het werk van de drieënige God in verband met de oorsprong van de kerk, de vergadering van de kerk en de toekomst van de kerk. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de oorsprong van de kerk. De kerk is niet uit de mensen, maar de kerk is uit God. Wij kunnen nooit gronden vinden in de mens tot het geloof in de kerk. Dat geloof ligt alleen in God. De grond ligt alleen in God. De verkiezende God. En daarin hebben wij gehoord van het werk van de Vader. Het is een gemeente die uitverkoren is. Uit dat ganse menselijke geslacht. Dat zij uitverkoren is, bewijst. Weet dat zij behorende is tot dat ganse menselijke geslacht dat van zichzelf dood in zonden en misdaden is. Dat zij behoort tot degene die de heerlijkheid van God derven. En dat zij alleen uit vrije gunst en Gods genade mogen horen bij die ene heilige algemene christelijke kerk. Maar de zin gaan we nu vervolgen. We hebben als het ware die tussenzin even genoemd. Uit het ganse menselijke geslacht uitverkoren. Nu gaan we een ogenblik letten op het werk van de Zoon van God. Want er staat dat de Zoon van God door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt zijn gemeente. Het wordt dus in zonderheid toegeschreven aan de Zoon van God. Om de arbeid van zijn ziel zal hij zaad zien. Het welbehagen van de Heere God zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En voor de overtreders gebeden heeft. En hij veler zonden gedragen heeft. Dat is het deel. Hem van de Vader gegeven. Het loon op zijn arbeid. Daarom is hij degene die door zijn woord en door zijn heilige geest de gemeente bijeen vergadert. Je moet dat niet zo uit elkaar trekken alsof daarin de Vader niet arbeidt, want wij spreken van de trekkende liefde van de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij, en niemand komt tot mij, heeft Jezus gezegd, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Maar het gaat nu om de hoofd. Zaken, ons in het woord geopenbaard. En dan spreken wij van de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nu, hij is de vergaderaar van die gemeente. En hij gebruikt daartoe middelen. Maar laten we eerst eens beklemtonen, hij, de Heer Jezus Christus, hij heeft die erfenis ontvangen en hij vergadert ze. Want daar is troost. Dat juist hij dat doet. Het gaat de drie enige God aan, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat staat voor alles vast. Maar dan te bedenken dat het juist die Zoon van God is geweest, die ons vlees en bloed aannam, die in de gemeente is ingegaan, die een lichaam heeft gehad en een ziel, een waarachtig en rechtvaardig mens. Deze is het die het dichtbij gekomen is. Dichterbij kon niet. Hij heeft hier op aarde getabernakeld en hij ging het land door goeddoende. En hij verzamelde de verstrooide schapen. Hij kende hun nood, hun zonde, hun verdriet, hun afwijkingen van de herder. Hij kende hun ongeloof en hun twijfel en hun klein geloof. Hij kende ze in hun verloochening en miskenning van zijn persoon. Hij kende ze in hun angsten en benauwenissen. Dat menselijk geslacht waar ze bij hoorden. Als er één is die een allerdiepst inzicht heeft in die erve, in die gemeente, dan is dat de Heer Jezus Christus. Hij weet ervan. En wat is dat dan een troost? Dat hij nu de vergaderaar is van de gemeente, van zondaren. Zoals hij op aarde heeft geroepen, volg mij. Zoals hij op aarde heeft gesproken, uw zonden zijn u vergeven. Zoals hier op aarde zo nederbuigend goed was. En tollenaren en zondaren riep tot het koninkrijk van licht en vreugde, van blijdschap. En hoop van geloof en liefde. Zoals hij toen wilde eten met tollenaren en zondaren om ze te redden en te behouden. Zo is hij nog dezelfde. Die voor het aangezicht van de Vader zich bevindt. En zijn gemeente bijeen vergadert. Het is niet een of andere duivel die bezig is om de gemeente bijeen te vergaderen. Het is niet een of andere paus waar wij aan overgeleverd zijn. Nee. Wij hebben te maken met de milde handen, vriendelijk ogen die bij hem zijn van eeuwigheid. Wij hebben te maken met de Zoon des Mensen, die ons leed gedragen heeft en nog draagt, die in alles mede benauwd geweest is, die al hun benauwdheden kent, want hij is ten diepste benauwd, al was het dan niet vanwege zijn eigen zonde, die hij gedaan had, maar vanwege onze zonden die op hem aangekomen zijn. Hij is tot zonde gemaakt. Hier gaat nu het heilige evangelie eigenlijk de
schrik te lijf.
Tenminste, ik neem aan, och, je kunt natuurlijk in onverschilligheid of zogenaamde onverschilligheid er tegenover staan. Maar het kan ook zo zijn dat wij bij die toevergadering van die kerk een schrikwekkende gedachte hebben. En dat wij daar die handen zien van de zoon des mensen die eenmaal het kaf met onuitblusselijk vuur zal verbranden. Die scheiding zou maken, maar zover zijn we nog niet. Wij leven in het heden van zijn genade. En hij is nog niet bezig te verdoemen als een rechter. Maar om uit zijn eigen offerande de Vader te tonen. Er is betaald, er is genoegdoening geschied. Hij is in het binnenste heiligdom ten goede aanwezig. Nee, als het gaat om schrik en om angst, dan is er alle reden om bang te zijn voor onszelf. Daar zijn wij doorgaans niet zo beangst voor, maar daar is alle reden toe. Bang voor jezelf. Maar deze koning van de kerk, die zijn legerscharen bijeenroept, is vriendelijk, barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid en waarheid. Het is wat. Je kan beter aan hem overgeleverd en uitgeleverd zijn, aan zulke koning, zulke Christus, dan aan de barmhartigste mens hier op aarde. Want die kan nog in toren ontbranden, daar kun je je mee vergissen, daar kun je mee omvallen. Maar hij is de rot der eeuwen, die staat tot in alle eeuwigheid, de Zoon van God. Die is het die vergadert. Die is het die zich een lichaam vormt. Hier op aarde. Zijn lichaam. Zijn lidmaten. Waar hij het hoofd van is. Hij is het die zich ranken vormt. En hij is de ware wijnstok, de Zoon van God. Hem is het gegund, hij is het waardig. Daarom mogen wij ons verblijden, die diep in het stof neergebogene, die ontkleden en verlatene, die geen volgelingen meer overhield. Die krijgt een schare die niemand tellen kan. Die kan zeggen, Vader, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Wat een wonder dat hij juist bekleed wordt met een gemeente. En dat hij niet zal rusten voor zijn lichaam vlekkeloos, rimpeloos, voor het gezicht van de Vader staat. Hoe doet hij dat vergaderen? Door zijn geest en woord. Door zijn geest en woord. Zoals ik vorige week al iets gezegd heb, dat zijn de van God verordineerde middelen. Wij moeten niet staan naar andere middelen. Wij moeten ook niet denken dat je op andere manier antwoord krijgt van God. Dat er een stem zou komen die je zegt dat je naam geschreven is, dat je uitverkoren bent en dat je in de hemel zal komen. Nee, dat is niet de weg die de Heere in zijn woord ons wijst. De Heere zegt hier, of de Heidelberger zegt hier,
door zijn geest en woord, die onafscheidelijke eenheid. Maak je de geest los van het woord, dan hou je een vorm, nou zo mag ik het niet zeggen, maar dan hou je een woord over dat stil is, dat niet in de aarde valt en sterft als het tarwe graaft. Maar lees je en de Heilige Geest wrocht mede, dan kun je merken dat in de grootste verwarring en ongeloof dat je opeens leest en sommige geloofden. Want de Geest wrocht mede. Daarom is het altijd ook zo belangrijk. Dat is geen politieke zaak in die zin om maar zoveel mogelijk mensen te hebben. Want daar gaat het niet over. Als wij aandringen, ook in de prediking, op het naastig komen onder het woord van God, dan vloeit dat daaruit voort, omdat de Heere God dat heeft ingesteld. Zo wil hij werken door het verkondigde evangelie. Daarom is de kerk, zoals ik vanmorgen zei, de werkplaats van de Heilige Geest. Die werkplaats is ook de wereld, maar toch op een andere wijze. In de gemeente, daar is de Heilige Geest in zonderheid werkzaam. En daarom doen we hem verdriet en staan we hem tegen als wij ons aan die middelen onttrekken. Ik wil niet de kant heen zoals sommigen, die gaan zo ver dat ze zeggen, ja, je kunt het maar niet weten. Natuurlijk is dat waar, maar ik vind het een beetje negatief. Met andere woorden, je loopt een kans. Maar dat getuigt niet van een hoog opzien op de God van het verbond, van de belofte. Ik geloof dat het geloof veel eer zegt, je kunt ervan op aan dat het waarachtig is. Je kunt ervan op aan. Niet dat wij daarmee iets kunnen verdienen. Nee, natuurlijk, dat is de bedoeling niet. Maar het gaat om de waarachtigheid van het woord dat de Heere wil verblijden in zijn bedehuis. En dat de Heere zijn lieve geest heeft uitgezonden, afgebeden van de Vader, uitgaande van de Vader en de Zoon, om die geest uit te storten. En dat het zo geschreven staat, uw zonen en uw dochter en uw dienstknechten en uw dienstmaagden. Zij zullen dromen, ze zullen gezichten zien, ze zullen profeteren. Als je zegt, ja, maar dat geldt alleen voor de uitverkorenen, dan zeg ik, ja, daar hebt ge wel gelijk in. Maar daar is toch onze hoop op gericht? Je komt toch niet in de kerk om verworpen, omdat je verworpen bent. Je komt toch in de kerk omdat de Heere aanvankelijk zijn goeddadigheid over u en mij hebt willen betonen. Je mag er komen van God, zeggen, dat heeft hij gedaan. Hij heeft ons gedoopt. Hij heeft zijn belofte heeft hij verzegeld en zijn toezeggingen. Daar kun je niet een spelletje van maken. Daar kun je ook niet op die manier over spreken. Tenminste, ik vind het niet gepast om het zo voor te stellen. Dan dat je in een soort loterij speelt. Je kan geluk hebben. Je hebt een kans in ieder geval. Ja, dan zou ik eerder zeggen, in de wereld heb je ook een kans. Dat merk je. Er zijn er altijd nog weer die midden uit de wereld en uit de godsvervreemding door God in de kerk worden gebracht. Ja, daar heb je een kans. Maar zo moet je niet spreken over de gemeente des Heren. Nee, dan is het de duivel die ons wijs maakt. Al zulke gedachten. De duivel die doet dat, doet de Heere niet. De Heere spreekt heel anders. Laat de kinderken tot mij komen en verhinder ze niet. Derzulk is het koninkrijk God. De Heere is goed en barmhartig. En hij is degene die ons zijn vriend gebiedt. Daarom, ja, je kunt natuurlijk op allerlei manieren erover horen praten. Sommigen zitten te dubben. Sommigen voelen zich geroepen hoe groot de kans is om dat uit te maken. Een vierde gedeelte of een tiende gedeelte of hoe dan ook van de kerk mensen zalig zullen worden die echt uitverkoren zijn. Maar dan zijn we toch op een verkeerde weg. Dan zijn we op een verkeerde weg. Moet je de belijdenis en de andere geschriften maar nalezen. Zo hebben ook onze vaderen niet beleden. Dat was hun koers niet. Het actuele van de boodschap was dat God zijn evangelie, zijn heilige geest, zijn woord tot ons zendt. En ons tot dat woord zendt. En dan kun je zeggen, ja, we zijn toch maar van die dode mensen, we hebben er toch zo weinig belang bij. En de kerk, ja, al komen we dan trouw naar de kerk, maar ja, dan weet God wel, die de hartenkenner is, die weet wel hoe het er bij ons bij staat. We hebben geen behoefte genoeg en we hebben geen brandende begeerte en genegenheid. En we zijn maar huichelaars ergens. Nou, ik ben genegen om te zeggen, wat zou dat allemaal? Dat moeten we al lang weten, dat het zo met ons gesteld is. Wij moeten daar niet op gebouwd worden, dat wij eens een keer wel een behoefte hebben en brandende genegenheid. Het is aangenaam, zeker wel, als je zo blij mag uitgaan naar het woord van God. Maar daar kun je niet op gaan bouwen. Natuurlijk niet. Wat u zo straks dacht, dat is zo. We zijn maar huichelaars, we zijn maar bijlopers, we zijn maar meelopers. We hebben geen waarheid in het gemoed. We hebben niks voor de Heere God over. We doen altijd nog weer hem verdriet en noem maar op. Dat is precies de waarheid. En Asaf zegt mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeweken. Bedoelt die man daar dat hij op het randje af, maar dat hij nog net het goede spoor hield? Nee, dat bedoelt hij niet, want hij hield het goede spoor niet. Hij zei, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Maar hij bedoelt er dit mee. Wat mij aanbelangt, had ik al in de hel gelegen. Want mijn voeten weken uit. Maar God heeft mij vastgehouden. God heeft mij aan willen nemen. Dat is de troost. Denk erom, ik zeg er wel eens meer hoor, op de catechisatie, daar moet je niet aan toegeven. Van ja, wie ben ik en dit en dat klinkt allemaal zo vroom, maar dan zegt de Heere gehoorzaamheid is beter dan offeranden. En de Heere zegt, je kunt op mijn eeuwig blijvend woord rekenen. Nou, dan heb ik wel eens gezegd, ja, maar als die kinderen dan zeggen, je hoort het zo, of je merkt het, of ze zeggen, ze praten erover, ja, dat het wel eens moeilijk is. Je hebt niet altijd zin en ja, je voelt je eigen zo werelds en je voelt zo dit en je voelt zo dat. Dat kan allemaal best waar zijn. Dat is toch alleen maar de werkelijkheid? Dat is toch de werkelijkheid? Dat andere is de werkelijkheid niet. Dat we allemaal zo vroom zijn en zo gehoorzaam en zo gelovig en zo vol van liefde. Dat is de werkelijkheid van Adam niet. Nee. In de kerk kom je niet omdat je beter bent, maar om beter te worden. Dat de Heere ons aanneemt in genade en in ontferming en zijn heilige geest in onze harten wilde geven. Nou, dan wil ik het omdraaien. Als je nou nagaat dat de Heere Jezus dan zulk soort mensen, jongens, meisjes, zoals wij zijn, bijeenvergaderd, hè, in de kerk gebracht hebt. Dat je het ondanks dat je dan zo belangeloos bent misschien, zo ongeïnteresseerd, zo gevoelloos, En ja, dat je met je gedachten heel erg anders zit en dat je denkt met mooie weer het is zonde om in de kerk te zitten en dit en dat. Hè. Als je dan zo eens denkt dat Christus dan toch maar gezorgd hebt dat jij er zit, al zit je dan nog zo ellendig erbij. Nou, dan voel ik toch wel aan. Dan heb ik toch wel alle reden om te geloven. Ja, ik praat even heel menselijk. Misschien vindt u het kinderachtig, maar dat geeft niet. Dan heb je toch alle reden om te geloven dat de Heer Jezus het wel goed meent. Dat de Heer het wel goed meent. En dat hij een hoop van die zogenaamde christenen buiten de kerk, dan laten we het zo maar noemen. Oh, die hebben de kerk niet nodig. Die zijn buiten de kerk nog veel christelijker dan de mensen in de kerk. Veel christelijker. Veel menslievender. Ze hebben veel meer voor de naast over. Nou, je zou zeggen, brave borsten. En de Heer Jezus gaat ze voorbij. En dan zet hij ons akelige vaders, die het er ook zo goed niet hebben afgebracht, in de opvoeding, in onze kinderen. Ja, ons aan onze hand, heb je dat boekje vroeger van Watering, aan moeders hand op Jezus. We hebben het allemaal zo goed niet gedaan, laat het maar eerlijk zeggen. Dat nou die Heere God, die Heer Jezus Christus, nou ons daaronder brengt. Nou. Moet je dan zo kwaad denken. Of denk je misschien, dat doe ik zelf. Dat doe je niet zelf. Dat doet de Heer. Dat doet de Heere God. Nou, dat is dan ook een vrolijke wetenschap. Dat de Zoon van God zich zo'n gemeente vergadert uit het menselijk geslacht. Uit die nare turven die wij zijn, dat hij dat nou doet, dat hij zich bemoeit met rokende vlaswiek en gekrookt riet. Dat hij ze wil voeden en oprichten in de geliefde zoon. Dat is toch een vrolijke wetenschap. Nu, geen ijdele zorg doe ons van dat spoor afdwalen. Maar dat het voor ons zo mag zijn, ik bijzaak. Is hij dan de hoofdzaak voor je? Hij heeft het gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wij luisteren veel te veel naar ons eigen. Zo is het eigenlijk. En als je naar je eigen luistert en naar je eigen kijkt, dan heb je geen leven, dan hoef je nooit meer vrolijk te zijn. Want je kijkt hoe langer hoe dieper in die griezelige put van je eigen bestaan. Die onzalige fontein. En je loopt met alles vast. Je denkwereld is niet in orde. De wereld van je woorden. Ieder ijdel woord rekenschap afleggen voor God. En je daden, daar kun je ook niet meer mee bij God terecht. Toch zie je maar steeds te kijken. En toch zit je daar maar te zoeken of dat je iets vinden kunt. Dan kun je niks vinden. Nu niet en morgen niet en nooit. Als er wat te vinden is, dan is er alleen wat te vinden in hem die het leven is. En wil je wat liever zijn voor je vader en moeder of wat trouwer in je kerkbezoek? Dan moet je ook niet bij je eigen zijn. Nee, ook niet. Want je bent niet zo lief. Je bent ergens ook allemaal. De kleine kinderen die zijn wel ondeugend, maar de grote mensen zijn eigenlijk veel ondeugender. We zijn niet zo lief. Als je wat nodig hebt, dan is er maar één. Alle rang die in mij blijft, kinderen roept Johannes, blijft in hem, opdat wanneer hij geopenbaard zal worden, wij niet beschaamd mogen zijn in zijn toestand, in zijn toekomst. Hij wil zeggen, ja, iedere stap naar je eigen toe, daar word je alleen maar ongelukkiger door. Je kunt hier geen ijzer en staal meer vinden. Om te zeggen, jongens, nou zullen we er nog eens tegenaan. Laat maar eerlijk zeggen, we zijn slappelingen.
Dat zijn wij.
Nou, als de Heere dat nou niet in de weg gestaan heeft, hè, om te zeggen, nou, met dat volk, met dat ellendige volk, met dat dwaze volk, die daar bezig zijn met het uithakken van bakken om water in te houden, maar ze zijn gebroken en het water zakt er zo doorheen. Als God daar nou mee te doen wil hebben, heb je dan reden om de Heere te verdenken? En om net te doen alsof hij een mens is, die maar liegt en bedriegt, hoef je niet te denken. Hoef je niet te denken. Oh, dat geeft ook alleen de hoop en de moed. En dan de duivel, die probeert ons altijd een ander rad voor ons, een rad voor ons open te draaien. En onze gekleurde bril op te zetten. En wat krijg je dan? Dan krijg je niks als, ja, als klaagliederen. Oh, die arme stakkers van kinderen. Oh, dit. Ik weet ervan hoor. Ik ben niet beter. En dan zit je de tijd waarin je leeft. En alles en alles. En we zijn van die boze zondaren. En dit en de verleiding is zo groot. Het is allemaal waar. Daar heb je gelijk in. Je zou er, nou ja, als het nog dieper tot je doordrong, dan zou je er helemaal van in de war raken. Maar nou zegt het woord hoop op God. Zie je ze nog, de kinderen? Ja, het gaat er vaak op of onder, hoor. Het is wel eens vaak misschien, en nou kom je je bed uit, kom mee. Maar zie je ze nog? Daar mag je alleen de Heere voor bedanken. De Heere, dat die nou zo groot en zo goed is in zijn vergaderend werk. In de tweede plaats. Deze Zoon van God, die de gemeente vergadert in eenigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot het einde toe, want er is maar één geloof. In eenheid van het ware geloof, dat wil zeggen het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarin is hun band. Je hebt allerlei banden, ik heb het al meer gezegd. Hè. Een gemeenschap die kan te kil tegenover elkaar staan, dat kan. Dat je zegt, ach Heer, wil ons eens wat verwakkeren en opwekken, om te beseffen dat we leden zijn en kinderen van hetzelfde huisgezin. Dat kan. Maar het kan ook zo'n klefferig gedoe worden, dat je er ook akelig van wordt. Waar de mensen elkaar maar afstand te zoenen en allerlei vrome praatjes houden. En heb jij nog wat gehad? En heb jij nog dit? En heb jij nog dat? Nou ja, nou op laatst ga je ook meedoen. En ja, ik heb van de week nog een keer dit gedacht. En ik heb verleden week, ja, dit. Kijk, dat is ook de gemeenschap niet. Daarom staat er hier in eenigheid van het ware geloof worden ze vergaderd. He? En die eenigheid die bestaat, die eenheid is daarom eenheid. Omdat van al die lidmaten in het bijzonder, persoonlijk, loopt het over de Heere Jezus Christus en die gekruist. Die onze vrede is, of in Amerika, of in Canada, of waar we ook wonen. Dat is de eenheid van het ware geloof. Daar ligt dezelfde lijn in dat geloof. Geloof is geloof in de Heer Jezus Christus. De eenheid wordt dus niet bepaald door het feit dat jij en ik allebei hervormd, gereformeerd, of hervormd, of oud gereformeerd, of hoe dan ook heet. Dat gij zegt, totaal niet. Totaal niet. Maar als er van eenheid sprake is, dan is die eenheid alleen maar in de Heer Jezus Christus, het geloof in zijn naam. Van daaruit ook in de brieven en in de handelingen der apostelen, die hartelijke verbondenheid als het ging. Om de verkondiging van de ene naam die onder de hemel gegeven is. En over het andere moet je nooit al te lang blijven zeuren, want dan blijf je toch weer aan onze menselijke kant staan. Van ja, het komt zo anders, het komt zo dit en het komt zo dat. Maar dan vergeet je dat de Heer een groot koning is en dat zijn raad zal bestaan. Dat doet de Heer nou van Adam af tot aan het einde der wereld. Ja, de wereld is nog niet vergaan. Waarom niet? Omdat de Zoon van God is met de oogst bezig. De Heilige Geest is met de oogst bezig. Hij is bezig met binnenhalen. Met vergaderen. Uit alle geslacht, tong en taal. En dat is kennelijk dan nog niet af, dat werk. En zullen er ook vandaag nog weer zijn toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. In de tweede plaats, hij beschermt, staat het. Vergader, bescherm. Oh, anders zou er ook geen gemeente meer zijn als je door de eeuwen heen de strijd ziet. En niet alleen aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Er is al wat afgevochten in de kerk, wat afgetwist. En nog. Over allerlei problemen van het begin van de kerkgeschiedenis aan, al waren er strijdpunten. Belangrijke, minder belangrijke. Er waren hoofdzaken, zaken en bijzaken, ja. Vaak maakten we de meeste drukte over de bijzaken, maar goed. Als je alles zo nagaat, en je leest er eens het een en ander over, dan zeg je, hoe is het mogelijk dat er een kerk bestaat? Dat die kerk zichzelf van binnenuit niet verteerd heeft. Want indien gij elkander bijt en vreet, zie toe dat je door elkander niet verteerd wordt. Dan blijft er niks meer over. Soms lijkt de kerk net op die oorlogshandeling in het Oude Testament. Toen hielden ze de legers even afzijdig. En ze moesten van iedere partij van het volk Israël, van iedere partij 12 mannen. En die kwamen met getrokken zwaard op elkaar af. En ze staken het zwaard zo in het hart van de tegenstander, van de broeder. En ze vielen alle 24 dood. Op de grond. Indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. Daar liggen ze allemaal, er is niks meer over. Nou, zo denkt die van de kerk ook wel eens als je alles leest. Dan zeg je, hoe is het mogelijk, ze maken elkaar wel af. Het spat allemaal uit elkaar. Soms om ernstige dingen, soms om dingen die de moeite niet waard zijn. Mensen die een muur in de tuin laten zetten om de buurman niet te zien. Want ik ben dit en hij is dat. Mensen die ook spreken over Gods uitverkoren gemeente. Die gauw de hoofd omdraaien als er een van de andere partij langskomt. Die groet je niet. Die valse leer. En zo ga je maar door. Ja, het is een wonder dat de kerk er is. Daaruit kun je wel zien dat als de Heer het aan onze stichting en vergadering en bescherming had overgelaten, dan was het al lang opgelost. Maar nu niet. Ondanks alles heeft God zijn kerk beschermd. Maar ook tegen de machten van buiten. Je weet uit de vervolgingstijd en nog in sommige landen. Je weet hoeveel tienduizenden, miljoenen zijn er nu al gedood om het getuigenis van de Heer Jezus. Concentratiekampen, gevangenissen. Of op een stieke manier uit de weg geruimd. Of door het openbare grove geweld. Ja, misschien niet goed geweest dat dat Zwingli met zijn volgelingen in de strijd terecht kwam en dat hij op het paard reed tegen de vijand in en ze waren niet bestand tegen de overmacht. Hij werd door 2 steken getroffen in zijn benen. Paard weg en hij sleepte zich nog een eindje totdat hij met zijn rug tegen een boom, een perenboom geloof ik lag. En al gauw hadden ze natuurlijk in de gaten. Daar lag die aard ketter. En daar lag die man die beroering bracht in Zwitserland. En ze stonden allemaal om hem heen als honden die op zijn bloed aasden. En zelf kon die bijna niet meer praten. Van bloedverlies. Ja, en toen hebben ze nog een of andere priester om te kijken of dat hij nog een crucifix wou kussen. Roep tot de heilige Maria, roep tot de moeder Gods. Laatst werd er één zo boos, die brulde, sterf dan vervloekte ketter en die gaf hem een klap met zijn zwaard in zijn nek, dat hij zo dood was. Nou ja, dat is nou maar een kleinigheidje. En maar een kleinigheidje. Maar wat zijn er een duizenden bij duizenden mensen onder de Romeinse keizers. Als fakkels hebben ze gebrand. In de arena's, in de tuinen. Met de wilde beesten gevochten. Tot vermaak van het volk. Ze zijn op alle mogelijke manieren onder druk gezet, uitgestoten, welke de wereld niet waardig was om van aller afstrafsel, hebben in schaapvellen gewandeld, hebben in de spelonken en de kloven van de steenrotsen geleefd. Dat is zomaar doorgegaan. Eeuw in, eeuw uit. Vind je het niet haast onbegrijpelijk dat de catechismus die uit zo'n tijd stamt, dat er overal nog vervolgd, gebrand en gemoord werd, dat die opstellers dat zo hebben mogen schrijven, vergaderd en beschermd. Hoor je in de gedachten de vijanden niet lachen en zeggen, nou die bescherming dat valt nog wel mee. Of tegen. Daar merken we niet veel van. Bij ons wurgen en branden en radbraken en noem maar op. Daar merken we niks van. Dat is het paradoxale van het geloof. Toch hebben ze gezegd, bescherm. Ze hebben het soms op de meest donkere ogenblikken gevoeld. Vanuit de gevangenissen, als je sommige brieven leest van ter dood veroordeelden, hoe blijmoedig, hoe getroost ze hun einde tegemoet zagen. Christus is bij mij. Christus is aan mijn rechter en aan mijn linkerzij. Hij is boven mij. Hij is onder mij. Wat hebben ze hartelijk afscheid genomen als ze de gelegenheid toe hadden van die hun lief en dierbaar waren in de vaste overtuiging. Hij zal mij niet begeven. Hij zal mij niet verlaten. Ook als ik stik in de rook of gebraden wordt aan het boven het vuur. Of leven, dat deed men nogal eens bij vrouwen. Dan zie je ze staan op de oude tekeningen. Zie je ze staan tot zover in de put al. En dan grond erover, aantrappen, dood. Wat een ellendig toch. In de hemel wordt geroepen, hoe lang, o rechtvaardige rechter, wreekt gij het bloed niet. Maar het bleef stil En je zou zeggen, die beschermheer in de hemel, die kijkt maar toe. Maar hij doet niet. Hij dooft het vuur niet uit. Hij laat de strop niet openspringen. Maar bij duizenden zijn ze als slachtschapen gedood. En toch zeggen deze mensen, hij is onze beschermheer. Want hij ziet ons vanuit de hoge troon en hij fluistert ons toe. Zij zullen u in de gevangenis werpen. Gij zult van alle gehaat worden op mijn naam wil. Zij zullen mede een gode behagelijk werk te doen als zij u doden zullen. Maar wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden en de ziel niet. En dan niets meer kunnen doen. Vrees veel meer hen die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Wat zijn ze dan hier nog gesterkt en beschermd? Want die bescherming, die moet je niet samenvatten in het punt, mij kan niets gebeuren. Ik kom wel uit de gevangenis, ik overleef het wel. Oh nee, overleven zal de kerk het zeker wel, maar dwars door de dood heen. Maar zij zullen leven en zijn heerlijkheid aanschouwen, maar niet op de manier zoals wij dat vaak denken. Wij denken aan een dadelijk ingrijpen van God en dat gebeurt wel eens. Maar Paulus heeft toch ook volgens de ongewijde schrijver ergens maar een roemloos einde gehad op een landweggetje buiten Rome, waar hem het hoofd afgehakt is. En denken zij, Johannes de Doper, die komt ook eerst niet begrijpen. Hij zit daar maar in de gevangenis. En de koning, de beschermheer, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden, die loopt daar een paar kilometer verderop in vrijheid met zijn discipelen. Die doet wonderen en tekenen en dit en dat. Ik hoor allemaal van die vreemde berichten. Hoe kan hij nou mij hier laten zitten in die duistere kerken? De Heer kwam helemaal niet op bezoek, zelfs in de gevangenis bij hem. Hij moest een paar discipelen sturen om informatie in te winnen. En toch is het waar, de Heer Jezus is erbij. Ook al voel je het niet altijd. Dat is nou juist het wonder, de bescherming. Wij zien elkaar soms hier op aarde te gronden gaan. Je kunt hier op aarde dingen meemaken die wij nooit kunnen beslaan. In de familie was een kind ver geleden, toen had je nog niet al die inrichtingen en zo. Die zat naakt in een kooi met tralies. Want die scheurde alles kapot. En ik heb zelf een zus die al zo lang in zo'n inrichting verkeert. En boven de kooi had haar vader een bordje gehangen. Aanschouw mijn moeite en mijn verdriet. Zou je zeggen, is dat nou bescherming? Is dat nou God bescherming als we elkaar hier zien te gronden gaan? Ja. En toch niemand kan ze uit mijn hand rukken. Daar moet je over denken. Als je op het zichtbare ziet, dan denk je wel eens in je leven, ja, hoe kan dit, hoe kan dat, hoe kan zus, hoe kan zo? Nou, wij weten niet wat kan en wat niet kan, maar één ding weten wij wel uit het geloof. Hij is de beschermheer van zijn kerk. En hij is de garantie dat de poorten der hel de gemeente niet zullen overweldigen. Uit de diepste put raapt hij ze op. En dan zouden onze ogen het niet meer aanhouden. Dan hoef je je nog geen zorgen daarover te maken. Want ik geef mijn leven voor de schapen. En als ons leven dan ten einde spoedt, of op een afschuwelijke manier beëindigd wordt en afgebroken wordt, dan telt dat niet meer mee. Het kan zijn vastgegrepen. Zijn beschermheerschap kan het nooit meer teniet maken. Dat is troost. Dat is troost voor de kerk. Want er zijn er wat die er nooit meer bovenuit gekomen zijn. Er zijn er wat die hun dagen hier of daar buiten de gemeenschap hebben moeten slijten. Er zijn er wat, ik denk aan een vrouwtje, dat kwam uit Maasoord, als ze heel goed was, mocht ze in de kerk een keer. En ze zat zo te huilen, de consistorie. Wat had dat mensje dan? Ja, je kunt het niet geloven misschien, maar die frat aan haar eigen tenen. Wat, ja. De tenen. Daar at ze van. En dat was soms zo erg, daar zat alles in het verband. Zat ze te huilen dat God zo goed was dat ze een hele week niet van de tenen had gegeten. Dat ze er niet op gekauwd had als een beest. Gods goedertierenheid, de prijs. Oh, zak er nog aan toe. Ja? Ja, wij weten niet wat er allemaal bestaat op deze aarde. Maar wat is het dan nou? Ik geloof dat ik toen ook heb zitten huilen even. Dat ik denk, ja. Uw trouw is groot en uw macht. Het zal nooit vergaan. Gij haalt die ellendige, die verminkte, die gekneusde, die geschondene. Die bij dat Zion boren haalt u toch thuis. Dat doet u. Dat is dan ook alleen maar het wonder. Hij beschermt ze zo dat de poorten der hel de gemeente niet zullen overweldigen. En er zijn wat situaties waar we uitgehaald worden, waar we door onze roekeloosheid in terecht gekomen zijn. Door ons onverstand, door eigen schuld. Dat er iemand met een klein beetje verstand nog wel zou kunnen zeggen, ja joh, maar dat moet je niet doen. Nee, dat, joh, nou waarom niet? Waarom niet? Ik doe het toch. En dat we alles hebben verknoeid. En God haalt ons uit. Ik denk aan mijn tante. Die had verkering met een godvrezende jongen. Maar ze keek naar een ander. En die ander had macht over haar. En ze gooit de ring zo van de Maasbrug af. In de Maas. Afgelopen. En ze is met die man getrouwd. En toen ze trouwde, toen zei haar vader, die het huwelijk inzien, ze zegt, kind, mijn kind. Je zal je ziel als een buit eruit dragen, als je vlees aan de post van de deur kleed. Maar er was geen kwaad bij, nee, die man. Ze was hartstikke gek met die man. Maar 4 weken daarna moest haar vader er al naartoe dat hij ze door het hele huis heen schopte. En ze hebben nog 16 kinderen, waaronder wat ongelukkige kinderen gehad ook. En hij is als een steen onderhand geweest. Ter leven lang en had hij zich nog zo bruut, zo goddeloos gedragen. Als hij maar naar de keek, dan was ze weg. Dan vloog ze hem om zijn nek. Dat was allemaal weer goed, maar het bleef niet goed. En altijd weer fout. Een zee van jammer en ellende. Hij liet het hele huis leeghalen. Schilderijtjes van de muur, de beste stoelen. Ik ben er met mijn vader geweest dat we op de planken zaten. Dat deed hij gewoon. Totdat hij zei, Ik trap op jou en op die God van jullie. En toen was de maat vol, toen brak er iets stuk bij mijn tante, dat nooit meer heel geworden is. Toen zegt ze dat je mij getrapt hebt je leven lang. Dat is niet zo erg, maar dat je de God van mij en van mijn vaderen vertrapt, dat zal je weten. Het was ook afgelopen, zijn plagen waren er. Hij is ellendig aan het einde gekomen. En ze is niet meer wezen kijken toen hij ergens in een barak lag te sterven. Nee. Ook niet toen ze kwam me vragen dat die kinderen mogen nog wel een keer komen, de jongste kinderen. Wil die ons niet zien, dan zal die er geen één meer zien. Maar op een nacht was het alsof ze hoorde zeggen, daar is de werker van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin die hulpeloos moet sterven. En ze zegt, kinderen, je vader is dood. En het was zo. Duurde wel een paar dagen, de jongens gingen kijken, denken, zou het waar zijn of niet? Ja, toen is vader gestorven. Wat vreselijk, maar toch beschermd. Toch beschermd. Na een leven, onvoorstelbaar gewoon, zo'n leven. Toen kwam de dood ook niet al te laat. Ik denk dat ze een jaar of 67. En toen lag ze nog zo'n pijn en smart. Dat de kinderen er haast niet bij konden zijn op sommige momenten. Maar toen vroeg haar broer, Betsy, hoe is het nou? O, zegt ze, maak je geen zorgen. Ik leef en ik sterf in hem die de opstanding en het leven is. En toen heeft ze een paar van de kinderen, die als grote afwijkers leefden, heeft ze geroepen. En de vloek Gods heeft ze verkondigd. Dat God ze zou verdoemen op die weg. Ik hoorde nog wel eens iets van mijn vader of via andere familielid. Ze zitten ook al in de kerk. Je weet het maar niet, hè. Je weet het niet. Ze hebben in de gevangenis gezeten en weet ik wat. Maar je weet het niet. Als God zijn hand beschermend naar die ellendelingen uitstrekt. Wie zal dan vernietigen wat hij gaat bouwen? Hij beschermt toch. Maar dat betekent niet dat wij nou zo'n weg op rozen altijd hebben. Dat wil ik niet zeggen. Nee. Dat betekent niet dat wij gevrijwaard zijn voor al die dingen die op aarde een deel zijn van de mensenkinderen. Allerlei ziekten, allerlei toestanden. De een meer, de ander minder. Nee. Mijn over oma of opa was het toen. Die zat bijna het grootste deel van de leven. O, riep, ik word krankzinnig. Ik word nog krankzinnig. Zo vreselijk leed ze aan haar hoofd. Nou ja, het is niet gebeurd, maar ze is nog oud geworden. Maar als het wel gebeurd had geweest, dan had er ook nog niks aan de hand geweest. Want hij behoudt zijn zinnen tot in alle eeuwigheid. Hij weet wat hij doet. Beschermt. Ja, kijk, och mensen, dat zal dan ook het grootste zijn. Al zouden wij hier op aarde sterven van het een of ander verdriet. Al zouden wij hier op aarde, weet ik wat, meemaken. Als je dit vergeet en dit terzijde stelt, dan is er genoeg om wanhopig te worden. Dan is er genoeg om naar de dood toe te leven. Maar dit is waar. En dat is genoeg om te hopen. Zelfs midden in de dood. De Allerhoogste maakt het goed. Ook al heeft je leven dan geen einde zoals Job. Die kreeg aan het einde alles nog eens dubbel terug van wat hij gehad had in zijn eertijd.
Dat hoeft ook al niet. Want al zou je dan straatarm en aan alle kanten verlaten, je laatste adem uit moeten blazen, hij is de beschermheer van de vrome. En hij treedt ze in zijn engelen tegemoet. En hij draagt ze naar die nieuwe hemel, naar zijn gemeenschap. Hij beschermt. Gelukkig maar dat hij beschermt. Kinderen, dat hebben we ook aan de Heere te danken. Als we beschermd worden, iedere dag. Ja, dat ook, bemoeit de Heer zich daar ook mee? Ja, daar bemoeit de Heer zich zeker mee. Zijn kinderen nu in de kerk, die hebben wel tegen een auto opgereden. Of die een grote klap kregen van zo'n rijdende auto. Dat vader en moeder dachten, oh, nou is dat gelopen. En de Heer heeft je beschermd. De Heer heeft je bewaard. Dat komt van de Heer Jezus. Maar als je benen nou afgeweest zou zijn, dan is hij nog een beschermer. Dan zegt hij, ik zal extra op je letten en extra voor je zorgen. Want je hebt nog maar één been. Dan zegt hij, het is beter om verminkt in mijn koninkrijk in te gaan, dan twee benen te hebben en in het vuur geworpen te worden. Zulke beschermheer is nou die Heer Jezus Christus. En hij onderhoudt ons ook. Hij onderhoudt ons. Dat wil zeggen, hij laat ons niet omkomen. Soms denk je wel eens, ja, hoe lang is dit geleden of dat geleden. Maar gij onderhoudt gestaag het heuvelig lot. Het kan wel eens een woestijnleven zijn. Het kan wel eens zijn, ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Maar er is ook nog een verborgen onderhouding die je zelf geen eens kunt waarnemen, die de dokter ook niet kan constateren. Een verborgen ondersteuning die de Heer je geeft. Anders zou je er al niet meer geweest. Nou, en dan zijn er nog die duidelijke ondersteuningen, die onderhoudingen van de Heer, door zijn woord en door zijn heilig sacrament. Onverwacht en onverdacht gaat de zon schijnen. Onverwacht breekt door alle nevels heen het licht weer door. Onverwacht, daar kan de Heer een klein versje voor gebruiken, of een klein kind, of een bloemetje in het land, of een boom, of een stervende zon. Die ons bepaalt bij hem, die alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Zodat in een ogenblik verheugd worden van goeder harten. Wat onheil zal toch de stad verstoren, die God ter woning heeft verkoren. Alsof er nooit geen kwaad meer bij kan. Hij onderhoudt. Hij geeft blij. Hij voedt, hij is de herder. Hij leidt in de grazige weide van zijn woord. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Nou, tenslotte gaan we mee naar huis. Een levend lidmaat en blijven, nu en voor eeuwig. Hoe moet je dat nou? Dat doet de Heilige Geest. Die Geest getuigt met onze Geest dat wij kinderen God zijn. Die Geest zegt, Abba, Vader. U zult zeggen, nou, dat hadden ze wel mee kunnen beginnen, want dat is toch maar het belangrijkste. Nee, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de verkiezende Vader. De verlossende, de vergaderende, de beschermende Zoon, die door zijn Geest woont en woord woont en werkt. Maar dat doet hij niet voor niets, en daar mogen de kinderen nou van profiteren. Ik dood mensenkind, ja. Zo kan ik het toch eigenlijk wel zeggen, want ik moet zeggen, gun leven aan mijn ziel, dan loopt mijn mond, want ik heb geen kruimeltje leven. Ik dood ben. Ik ben toch een levend lidmaat. U heeft hij mede, let op dat woordje mede, levend gemaakt met hem
al uw misdaden u vergeven. Ja, dan moet je een stap uit je eigen doen. Als je het leven wil zoeken in je eigen, dan loopt je zo vast als een muur met dergelijke waarheden. Want dan kom je eigen te zien zo star en dood als een lijk. Maar medeleven gemaakt met hem, daar kun je zelf ook nog weer levendig van worden. Dat je begint te zeggen, het is toch eeuwig waar. Ik was dood in de misdaden en de zonde. Door de voorhuid des vlees, maar in hem heeft hij mij doen leven. Nou, een iegelijk vragen zich dan af, trouwe heren. Vragen hem, heren, kinderen, mag ik een schaapje zijn van uw kudde en door u geleid worden door het leven en straks ingebracht in het paradijs. Amen.